Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Als je niet presteert, is het tijd om te vertrekken, zegt Ali Niknam, de oprichter van Bunk. Is die harde toon nog wel van deze tijd? En de elektrische fietsenfabrikant Van Moof heeft zichzelf lelijk in de wielen gereden. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Joyce Knappen van het 10-jarige deze week ProParents.
Ja, dat klopt. Dankjewel.
En Hans Biesheuvel van ONL, Ondernemen Nederland, is er ook. Hoe lang is dat?
Staat dit jaar 10 jaar. In oktober vieren we ons 10 jaar achter.
Ja. Het is een hele feestelijke uitzending nu al. En dan hebben jullie eigen nieuws nog niet eens gehad. Hans, wat is dat?
Nou ja, ik heb deze week een stukje in het Financieel Dagblad geschreven over toch Rutte 4 en de aftronk bij het bedrijfsleven. Nou, die is niet heel positief. Het heeft met name te maken met 2,5 jaar... Wat ik zie, stilstand. We hebben in 2021 9 maanden een formatie gehad waar heel weinig gebeurde. En daarna 1,5 jaar een kabinet wat niet echt op gang kwam. Dus terwijl we toch heel grote uitdagingen hebben die we echt met elkaar moeten aanpakken. Dus ik vind die vertraging waardeloos die er nu toch lijkt te ontstaan. En even 2 berichten deze week, Thomas, in het FD over het MKB. Met name de K van het MKB, de schuldenproblematiek. Maar ook de marges. Dus er is wel goede omzet in de horeca weer bijvoorbeeld. Maar heel weinig marges. Ja, en die marges zijn nodig om die belastingschuld af te lossen. Maar ook om te investeren om je energierekening naar beneden te krijgen, om maar zo te noemen. Dus er is echt werk aan de winkel. Dus mijn oproep is wel aan de politiek. Laat nou niet 9 maanden tot 1 jaar weer wachten. Maar wel de dingen die aangepakt moeten worden aanpakken.
Ja, jij verweet dit kabinet, gevallen kabinet, dédain en negativisme. Dat stond in jouw stuk in het FD.
Ja.
Noem eens een voorbeeld daarvan.
Nou, ik heb iets te veel gesprekken gevoerd, Thomas, in Den Haag, waarbij we al gezegd hebben, joh, die ondernemers, dat zijn eigenlijk allemaal maar zakkenvullers en mensen die de verkeerde auto hebben.
Is dat echt zo?
Ja, nee, dat overkomt je echt veel als je elke dag in Den Haag loopt. En dan zeg ik steeds van, weet je, die mensen zullen er ertussen lopen, maar ondernemers zijn toch echt degene die het geld moeten verdienen in het land. En vervolgens kan de politiek dat dan gaan herverdelen en uitgeven. En zijn ook de sleutel aan heel veel maatschappelijke uitdagingen. Dus dat dédain vind ik totaal niet op zijn plaats. En dat overigens wordt niet meer gevoeld bij kleine bedrijven. Ik had niet zo lang geleden een diner met allemaal top-CEO's van Nederland, van echt de grootste bedrijven. En daar, die voelen exact hetzelfde. Dan zeg ik ook, kijk ik ook mezelf in de spiegel. Dan denk je, vertellen wij dan wel het goede verhaal, hebben we wel de goede toon. Dus daar ga ik ook mee aan de slag deze zomer daar goed over na te denken. Want moet ook van 2 kanten komen. Maar moeten we anders?
Wat ga je dan aanpassen?
Als die politiek zo negatief tegen het bedrijfsleven aankijkt, groot en klein, en nogmaals, echt met dédain. Dan gaat er iets niet goed. En dan vind ik, dan moeten ook wij zelf, zeg maar, als de stem van de ondernemer, onszelf ook nog eens even goed in de spiegel kijken. We hebben dan wel de goede toon. We brengen op de goede manier wel de onderwerpen naar voren. Want ik vind het wel zorgelijk. Want we hebben elkaar heel hard nodig. Als we stikstofreductie willen doen, als we de landbouw willen hervormen, als we woningen willen bouwen, als we onze kinderen een goede toekomst willen geven, dan moeten we dat samen doen.
Iets verder terug, hè? Andere stemmen die het Nederlandse bedrijfsleven vertegenwoordigen, blikten terug op 13 jaar premier Rutte, VNO-NCW, MKB Nederland. En zij zeggen, Rutte is een enorme pleitbezorger van het Nederlandse bedrijfsleven. Van de nieuwe pensioenwet tot alle investeringen in de vernieuwing van de economie, noem het groeifonds, en de aanpak om bedrijven en burgers door de coronaperiode heen te loodsen. Wij zijn Mark Rutte. Dat ging dus meer om de persoon en de premier Mark Rutte. Ja. Zeer erkentelijk. Daar hoort toch ook dit kabinet nog bij. En misschien wel de vorige ook, hè? Zeker weten zelfs.
Ja.
Ben jij nou overal wat zuiniger in je commentaar?
Nou, kijk, het gaat nu over Mark Rutte. Hè? Maar goed, ik kijk naar de politiek breder. Hè? Ik heb vooral ook heel veel met de Tweede Kamer te maken. Met die 20 partijen daar. Daar loop ik elke dag rond. Hè? Dus ik wil het niet alleen maar focussen op die ministers of die coalitie. Ik kijk breed. Ik heb natuurlijk ook heel veel met wethouders te maken en gedeputeerden in het land. Dus ik kijk het weer breder naar de politiek. Maar goed, veel dingen in het land beginnen wel bij een kabinet en een coalitie. Nou, we kunnen allemaal vaststellen, dat was geen gelukkig huwelijk. Hè? Dat was niet een optelsom van karakters die heel veel energie in het land gaven. En nogmaals, ik heb alle waardering voor Mark Rutte. Ik ben 3 weken geleden nog een hele middag met hem op pad geweest naar ondernemers in Den Haag. Was fantastisch. En dat doet hij geweldig. Met heel veel energie, heel veel optimisme. Dus voor de persoon heel veel waardering. Maar ik had het meer over de brede politiek.
Oké, ik dacht, ik breng het toch nog even te berden.
Ja.
Joyce, 10 jaar ProParent. En here to stay.
Ja.
Wat is jouw nieuws?
Nou, mijn nieuws van de dag is eigenlijk inderdaad dat we aan de ene kant 10 jaar bestaan. Nou, dacht ik ook meteen, 10 jaar geleden had ik toch echt niet bedacht dat ik nu een health tech softwarebedrijf zou zijn. Dus daar is natuurlijk een hele ontwikkeling in gegaan. En we hebben eigenlijk heel veel hoogtepunten. Dus ik noem er 3. Persoonlijk en professioneel zakelijk succes deze maand. Dus eerder deze maand stonden wij ook in de FD. Jij noemde hem ook al even met meer papa-potentieel. Dus hoe we komen tot een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen op de werkvloer.
Mannen die wel willen zorgen, maar dat op de een of andere manier
worden tegengewerkt, worden belemmerd. Werd een regelgeving die niet passend is. En ik heb daar geïnterviewd van wat zijn de belemmeringen, waar lopen ouders tegenaan, wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar ook onder andere hoogleraar Tessa Rozenboom over het belang van die eerste 1000 dagen. Dus juist in zwangerschap en de fase daarna lopen mannen en vrouwen ook risico's en daarmee dus ook hun gezinnen en hun kinderen, omdat het een kwetsbare periode is. Dus ik heb daar ook onder andere de vraag gesteld van weten veel werkgevers eigenlijk überhaupt wel wat de bestaande wet en regelgeving is rondom geboorte en verlof, en wordt dat dan goed toegepast? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar recent onderzoek ook, wat wij samen in samenwerking met andere partijen hebben gedaan, maar bijvoorbeeld het onderzoek van Monique Beukering, zij is bedrijfsarts op dit thema, dan zegt ze nou rond de 20 weken zwangerschap, dus eigenlijk eerst begin tweede trimester, dan is 41% van de zwangeren werkt op de een of andere manier in onveilige omstandigheden. En als je kijkt na de 20 weken zwangerschap, dus dat is eigenlijk de fase daarna, dan hebben we het over zelfs 63% van de zwangeren die werkt onder één of meer onveilige omstandigheden. Nou, dus dat kan zijn werkdruk, stress, maar ook zaken als tillen, veel zitten, hoe beweeg je. En dan hebben we het alleen nog maar over die fase. En als je kijkt, een groot knelpunt is met name, want dan hebben we het over de toegang tot bestaande voorzieningen, dus bestaande wet en regelgeving. Nou, ze heeft ook gekeken hoe vaak worden mensen nou eigenlijk goed geïnformeerd, want in het kader van goed werkgeverschap moeten werkgevers daar natuurlijk een voorlichting in geven. En dat gebeurt in de praktijk slecht in minder dan 15% van de gevallen. Nou, dus daar ligt een enorme kans. Ja. En wat we ook weten, en dat is ander onderzoek wat zij ook heeft gedaan, is dat juist gezond werken tijdens die zwangerschap is heel goed mogelijk. Juist als je wel betere voorlichting en advies. Nou, en daar, ik kom nu weer mijn 10 jaar samen, want nu hebben wij natuurlijk de softwareplatform daarvoor gereed. Dus ja, dus dat vond ik zelf heel fijn dat op deze manier ook weer samenkomt.
We gaan naar iets dat helaas niet zo goed samenkomt, namelijk de ambities van Van Moven en de financiële positie van het bedrijf. Lange tijd gezien als een Nederlands succesverhaal en nu al een tijdje in de financiële problemen. Het kan zijn rekeningen niet meer betalen. Inmiddels is er uitstel van betaling aangevraagd. Laten we eerst maar eens kijken of we hier te maken hebben met de eigenaren van Van Moven. Nee, dat niet.
Nee.
Ik sprak gisteren met iemand, Hans, jou wel bekend, Elwin Groeneveld van de Credits, de microkredietverstrekker, en die zei, alle lof voor de ondernemerszin van de broers Carlier die hierachter zitten. Maar ik begrijp niet dat een bedrijf dat nog nooit een euro winst gemaakt heeft zo'n enorme schuldlast heeft kunnen opbouwen.
Ja,
begrijp jij het wel?
Nou, ik ben het helemaal met Elwin eens. Kijk, dit komt ook uit een periode dat geld gratis leek. Hè, en,
leek.
Ja, leek, hè, als de Nederlandse staat geld leende, kregen ze geld toe. Hè, die gekke situatie komen vandaan. En ik ben een beetje conservatief opgevoed. Hè. Ik kom uit de technische groothandel. Hè, dus ik ben altijd opgezet, eerst verdienen en dan investeren. En niet andersom. En wat je natuurlijk bij Van Moven ziet, maar dat zie ik bij veel meer bedrijven. Ik ben bijvoorbeeld ook coach bij Credits. Dus ik mag soms ondernemers coachen. Ja, iemand die heel goed is in een fiets bedenken of de techniek van een fiets bedenken is nog niet altijd iemand die natuurlijk goed een bedrijf kan laten groeien of kan uitbouwen of commercieel goed kan aansturen. En daar zit denk ik ook een beetje de spanning vaker. Bij de founders die, nou, jou lukt het dan 10 jaar, maar lukt niet altijd om die founders ook zeg maar dat bedrijf op een goede manier te laten
groeien. Hebben ze ingezien? Ze hebben een tijdje terug inmiddels alweer vertrokken Gillian Tans aangesteld.
Zeker.
Oud-topvrouw van Booking.
Ja.
Ook al sinds de vroege fase betrokken bij Van Moven. Omdat zij zelf tot het inzicht kwamen, dit kunnen wij niet meer keren. Er is hulp van buiten nodig. kwam dat besef dan te laat? Of was er geen redder meer aan? Wat denk je?
Nou, ik ben het wel met Hans eens. Ik denk dat hier een aantal problemen speelden. Hè. Dus zij hebben natuurlijk heel veel geld opgehaald in een tijd dat dat allemaal nog kon. En dan ga je een hele snelle groeifase in. Nou, dat brengt allerlei groeipijn met zich mee. Dus dat is denk ik inherent. Dus dat ze daar een stap hebben gemaakt om Kilian naar binnen te halen en te zeggen, we hebben echt meer een ander soort leiderschap nodig. Ik denk dat dat een hele slimme zet is. Maar ik kan me wel tegelijkertijd voorstellen dat er toen al zo'n enorme operatie was met zoveel complexe problemen op verschillende plekken. Zowel het productieproces als de reparaties. En er zit natuurlijk op heel veel plekken.
1 op de 10 fietsen die kapot gaat.
Ja.
Hè?
Dat
loopt behoorlijk in de papieren.
Ik heb ze zelf niet, maar in mijn team wel. Dus het is bij ons in het bedrijf ook de talk of the town. Iedereen klaagt erover. Dat speelt natuurlijk best wel al een hele tijd.
Ja. En wat je natuurlijk vaak ziet bij dit soort bedrijven, dat is dat ze te veel op dat product zelf gefocust zijn en te weinig op die klant. Hè. En dat vind ik hier ook een beetje tekenend voor. Je leert het meest van je klant. Hè. En dat hebben ze denk ik te weinig naar geluisterd. En veel met dat product bezig geweest vanuit hun eigen perspectief. Ja, en als je dan eenmaal, want ze hadden een enorme schuld toen die Gideon erbij kwam, dan hou je dat wel bijna nooit.
Maar hebben ze niet geprobeerd om die klant ook dicht bij zich te houden door te zeggen, wij zijn het enige loket. Bij ons kun je het kopen. En als er iets mis is, kun je het bij ons ook laten repareren. Er zit geen tussenhandel in. Er zijn geen andere reparateurs. Dat is het risico. Maar het is ook wel heel, het kan, als het allemaal goed gaat, heel overzichtelijk zijn.
Het klinkt heel sympathiek, maar dan moet je product 100% op orde zijn. Dan moet het perfect zijn. En ik denk dat ze een beetje veel hooi op de vork hebben genomen door ook alle onderdelen zelf te willen ontwerpen en engineeren en te produceren. Al die eigen reparatielocaties, dan vraag je te veel in korte tijd van zo'n organisatie.
Hoe vind je dat, dat is een andere kant, dat klanten hierop moeten reageren? Want je zegt het al, binnen mijn bedrijf gaat het er ook over, maar ik begrijp dat er echt al winkels dicht moesten, omdat de emoties te hoog opliepen. Voor de veiligheid van het personeel was het beter als de deuren gesloten bleven. We kunnen erop lachen, maar het is eigenlijk wel raar.
Nee, vreselijk. Ja.
Ja, en nu willen al die klanten overigens van hun fiets af. Hè? RTL had opgezocht dat Marktplaats overspoeld wordt met Van Moog en Van Moog's attributen.
Maar ja, wat ik wel cool vind, kijk, ze hebben natuurlijk het elektrische het fiets wel cool gemaakt. Hè? Ik bedoel, daarvoor was het, dacht je er echt niet aan om zo'n ding te kopen, bij wijze van spreken. En ik ging naar mijn fietsenmaker 3 jaar geleden. Ik wilde gewoon een normale ouderwetse herenfiets kopen. En die zei, nee meneer, neem nu gewoon een elektrische fiets. Dat is echt van deze tijd. Ja, maar ik ben toch niet met pensioen of zo. Nee, maar echt. En die slag heeft natuurlijk Van Moof wel gemaakt. En dat vind ik wel heel cool.
Was dat overigens in coronatijd of niet?
Dat was in coronatijd.
Want het wordt ook nog aangedragen. Hè? Dat de echte hype, waar jij de scholen aan meedeed, Hans, een beetje is gaan liggen. Nog heel eventjes tot slot naar de opties die er nu nog zijn. Ik vroeg het gisteren ook aan Nout Broekhoff van de Autoshow en ook van BNR Mobility. En hij zei dit.
Ik denk grofweg 2 opties. De eerste is toch nog een nieuwe investeerder vinden. Hoewel dat de afgelopen weken dus al geprobeerd is, maar dat niet gelukt is. Waardoor surchance van betaling is aangevraagd. In die eerste optie zit ook nog een overname door een andere partij.
Nou, het FD meldde gisteravond al dat Van Moof pogingen heeft gedaan om binnen te komen bij PON en Axel. Grote concurrenten die dat niet zagen zitten. Onder andere vanwege die eerder genoemde gebrekkige kwaliteit. Maar je hebt een sterk merk. Elektrisch fietsen is hip gemaakt door Van Moof. Kan er nog iets gebeuren waardoor een ander bedrijf denkt, of een investeerder denkt, nog 1 keer dan?
Nee, dat denk ik zeker. Hè. Dus gisteren had ik ook in het voorgesprek met de redactie over, als je kijkt naar de problemen die Tesla in het begin had. Hè, er waren wachtrijen tot 2 jaar voordat je überhaupt een auto kreeg. De problemen stapelden zich op. En toch bleef de schare fans heel groot. Die geloofden in die nieuwe technologie. Dus ik denk dat dat ook een magneet en altijd een bepaalde aantrekkingskracht heeft en houdt. En dat is natuurlijk wel ook wat zij voor elkaar hebben gekregen. Hè? Dus als je dat bedrijf en een deel van de complexiteit eruit haalt en met 1 goede fiets verder gaat en dat proces weer goed op orde brengt, zie ik wel nog steeds dat daar heel veel ruimte is. Ja, tegelijk kun je natuurlijk vragen, de elektrische auto was een disruptie van een hele sector, waar we met z'n allen omsnakten, omdat we gewoon willen vergroenen en minder uitstoot. Ja, dat is natuurlijk wel de vraag, behalve dat zij echt iets elektrisch fietsen hip en mooi en actueel hebben gemaakt. Hè, of ze daarmee ook die relevantie van echt een, ja, een hele nieuwe norm neerzetten in een sector. Ja, dat. Dat gaat denk ik, daar
Hans,
moet je...
Welke toekomstperspectief is
nou ja, ik heb geleerd in meer dan 30 jaar zaken doen dat als je dit soort dingen wil redden, dan moet het heel snel gaan.
Ja. Hè?
Want er gaat nu ook te veel negatieve emotie natuurlijk naartoe.
2 maanden hebben ze nu om af te koelen en weer iets...
En je moet dan moet je heel grof kunnen snijden in die schulden. Hè? Want met die schuldenlast ga je het nooit redden. Maar ja, je hebt de WOA, hè? Dat is de wet homologatie onderhands akkoord. Maar goed, dat is wel een wet waarmee je faillissement kan voorkomen en toch schulden kan saneren. Ik zou ze aanraden, als iemand überhaupt door wilde mee, ga met die WOA aan de slag, saneer die schulden en maak het in wat jij zegt veel simpeler. Maak een simpeler bedrijfsmodel met minder modellen, minder complexiteit. Want het merk op zich is natuurlijk wel hartstikke mooi en bekend.
Zeker, en ik denk dat er nog steeds een schare fans is die gelooft en bijna op religie af hoopt dat dit goed gaat komen. Dus daar zit echt ook nog een enorme kans in.
Maar moet je wel opschieten.
Dat moet je wel opschieten.
Ja, moeten we zeker. Deel 2 van dit panel. Komt-ie aan.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Hans Biesheuvel en Joyce Knappen zijn de leden van het ondernemerspanel. En we gaan het hebben over iemand die ook wel eens te gast is geweest in dit programma. In de studio heeft gestaan, namelijk serieondernemer Ali Niknam. En de hoge eisen die hij stelt aan zijn personeel. Hij heeft de dwingende regels, hanteert strikte deadlines. En wie het niet aan kan, die mag vertrekken. Dat is de strekking van het interview dat hij gaf aan NRC, nadat NRC uitgebreid onderzoeken had gedaan onder werknemers en oud-werknemers van Bunk. Hans, je hebt dat stuk denk ik ook gelezen. En overigens de directe aanleiding om dit toch op te rakelen, want het interview is wat ouder, is ook een reactie van Ali Niknam op LinkedIn, waarin hij zegt, nou, ik ben toch wel echt een andere leider dan van mij wordt gemaakt in dat stuk. Wat dacht jij toen je het las?
Nou, kijk, ik begrijp zijn passie, hè? Dat vind ik wel heel mooi. En dat je iets anders moet doen dan anderen, dat snap ik ook heel goed. Hè? Het is een soort topsport, ja. Dat kan je alleen doen als je maximaal iets doet wat echt vernieuwend is. Tegelijkertijd ja, vind ik de manier waarop hij het zegt, zou ik nooit zo zeggen. Hè? Ik bedoel, het spreekt mij niet echt aan. Ik vind het een beetje hiërarchisch klinken, eerlijk gezegd.
Oh, dat is het juist niet. Hè? Wij zijn van het Toyota-model, we zijn heel plat. Iedereen kan plannen indienen.
Ja, maar als je er doorheen leest, dan zegt hij wel. Maar ik voel heel iets anders, eerlijk gezegd. En ja, dus de toon spreekt me niet heel erg aan. Wat ik wel zie, en dat zie ik bij heel veel ondernemers die buitengewoon presteren, dat je veel van je team mag en moet vragen. En dat je dat ook van jezelf mag vragen. Dat het ook niet lukt als je doet wat de rest ook allemaal doet. Maar het is wel de manier waarop. En je moet de tijdgeest denk ik wel aanvoelen. En ik denk om nu dat talent aan je vast te houden en te binden en die begeistering te geven, dat wat ik daar toch doorheen voel, die hele hiërarchische aanpak, wat hij dan wellicht ontkent. Nou, niet echt beklijft.
Ik weet niet of hij het als hiërarchisch zou betitelen. Wat hij wel heel duidelijk zegt is, als er één ding misgaat binnen bedrijven, dan is het miscommunicatie. En als dat aan de orde is, dat is een fuck-up voor alles, zijn woorden. Dus werken wij met bepaalde regels. Als je een voorstel in wil dienen bij ons, alle kans van de wereld, zijn tekst, maar dan wel volgens bepaalde stelregels. En als ik dan zie dat daar fouten in gemaakt worden, dan lees ik ook niet verder. En zegt hij, dat zou ik iedere CEO, iedere leidinggevende aanraden. Want je hebt alle kans gehad om er naar te laten kijken door wie dan ook binnen dit bedrijf. Dan komt het op mijn bureau. Dan moet het ook om door een ringetje te halen zijn. Waar of niet?
Ja, nou, theoretisch hè, zou je zeggen, het klinkt goed. Maar ik voel er toch iets anders bij hoe hij het vertelt. Kijk, en communicatie, ja, natuurlijk is communicatie belangrijk. Ik bedoel, dat is in elke situatie, dat is thuis, dat is op je werk. Communiceren is heel belangrijk. Maar ik heb een iets andere stijl, eerlijk gezegd, dan hij beschrijft.
Gaat er veel mis bij ONL?
Nou, we hebben een heel klein team.
Maar even. Oh.
We hebben een heel klein team en een hele strakke afspraken. Maar ik geef iedereen wel de ruimte om zijn eigen werk in te delen en zijn eigen spelregels een beetje te bedenken. Hoe die dan tot de doelen komt die we met elkaar vaststellen.
Joyce?
Ja, ik denk wat hier gebeurt en waarom hier iedereen zo overheen valt, is dit is natuurlijk een beetje de pijn voor de moderne leider van vandaag. Hè? Inclusief als ik kijk naar mezelf. De kranten staan er bol van allerlei sectoren met allerlei schandalen en grensoverschrijdend gedrag en wat allemaal niet kan. Dus we komen uit een tijd dat we met z'n allen afscheid willen nemen van een bepaalde manier van oud leiderschap. Hè? Dus dat wreekt zich. Ja, en ik ben het aan de andere kant ook met jou eens als je zegt, je moet als moderne leider, hè, als ik ook kijk naar mezelf, ja, je wilt goed werkgeverschap, hè, je wilt ook tegelijkertijd een bepaalde disciplinering erin, hè, je moet ook eisen kunnen stellen aan je team. Dus ik denk wat je hier een beetje ziet gebeuren, is we willen met z'n allen, eigenlijk zijn er twee belangrijke benen waar moderne leiders op staan, en dat één is de caring kant, hè, dus ken je mensen, hoeveel ruimte geef je, is er ruimte voor eigen initiatief en invulling, en de andere kant is daar ook de daring kant om tempo te bepalen, om dingen scherp te houden, om processen strak neer te zetten, eigen verantwoordelijkheid daarop te sturen. Ja, dus dat is een spagaat of een balans die gewoon heel lastig te vinden is. En die waar denk ik iedere leider mee worstelt.
Maar nog even naar Nick Nam zelf, hè, in het stuk van NRC. Dus gewoon het initiële eerste gesprek. Ik wou dat ik eens wat meespraak had hier. Ik heb me toch een stel eigenwijze donders om me heen. Ik hou van tegenspraak, maar wel op de inhoud. Het wordt bij mij nooit persoonlijk.
Ja.
Dat klinkt niet per se onredelijk, toch?
Nee, vind ik ook niet onredelijk. Hè? Dus ik vind ook, als ik kijk hoe ik het zelf doe of hoe wij het doen, ik vind dat problemen transparant op tafel moeten komen. Ik vind dat we problemen moeten kunnen onderzoeken. Ik vind dat dat bespreekbaar moet zijn. Dingen die misgaan in de organisatie. Ja, er zullen mensen zijn die zeggen, nou, dat is wel heel direct en rechtstreeks, en hè, daar voel ik me niet altijd comfortabel bij. Dat kan, hè. Dus, maar inderdaad, het wordt niet persoonlijk. Hè, je moet dat op een bepaalde manier doen. Maar ja, dingen moeten ook niet verdwijnen in de coulissen, in dat ze niet transparant worden en niet besproken moeten kunnen worden. En dat, ja, dus ik snap al wat hij zegt. Ja, je hebt daar wel ook een bepaalde disciplinering voor nodig.
Wat ik tot slot nog veel wil vragen, is ook aan jou als boegbeeld, Hans. Want jij bent het boegbeeld van ONL.
Ja.
Je bent de publiek figuur. Wat doe je als je medewerker bent, in dit geval van Bunk? Het is je eerste baan. En jouw baas is iemand als Ali Nicknam. Ook een bekende ondernemer. Iemand die 100 uur per week werkt. Keihard voor dat project gaat. Ondertussen bezig is met een uitbreiding naar de Verenigde Staten. Ondertussen nog een stichting heeft om vluchtelingen te ondersteunen. Zelf een inspirerend levensverhaal heeft. En er, detail, ook nog heel veel van zijn eigen geld in heeft gestopt. Hoe worden dat gelijkwaardige verhoudingen?
Ja, dat kan natuurlijk bijna niet. Kijk, ik vind hem heel inspirerend. Hè. Als ik een gepuurd ondernemerschap perspectief bekijk, denk ik, nou, super inspirerend wat die man gedaan heeft. Super knap wat hij doet. Daar heb ik alleen maar alle respect voor. Het ging nu even over dat ene aspect van, ja, hoe spreek je nou uit over de manier waarop je daar, zeg maar, leiding aan je team geeft. Nou goed, ik heb een wat andere stijl. Hè. Het is meer, hè, bij ons is het gewoon, ja, we doen het met elkaar, punt. En nou ja, dan moet je inderdaad, wat jij ook zegt, George, dingen af en toe kunnen bespreken en ook transparant maken. En dat is niet altijd
leuk of comfortabel. Leuk, nee, zeker niet.
Maar hij blijft gewoon de baas en dat is prima.
Maar hij blijft de baas. En ergens moet iemand ook de baas zijn. Iemand moet, ergens heb je eindverantwoordelijkheid nodig. Anders gaat het in de organisatie ook niet. En jouw verhaal van die twee benen spreekt me wel aan. Hè. Dat is eigenlijk een beetje wat je moet invoelend zijn. Hè.
Ja.
Je team gevoel geven dat je naar ze luistert. Tegelijkertijd moeten mensen weten waar ze aan toe zijn.
Ja. Hè.
Maar dus ik denk dat hij het misschien niet zo slecht bedoelt. Maar hoe hij het zegt, ja, daarvan denk ik, ja, dat vind ik niet meer helemaal van deze tijd. Maar
nee, dat snap ik ook. En aan de andere kant, ik zag die discussie inderdaad ook op LinkedIn. En ook Prins Constantijn die daarop reageerde, hè, vanuit de tech scene. En de hele discussie die daarop volgde. Ik denk, we, zeg ik ook even de media en hoe hierover wordt geschreven, moeten ook een beetje ophouden met het verheerlijken van als de start-up tech scene en founders en investeerders, alsof het maar een soort warzone zou zijn.
Het is gewoon ondernemen, toch?
Het is ondernemen, ja. Maar niet alles gebeurt altijd op deze stijl. En dit is dan wel de verhalen die natuurlijk heel graag op een bepaalde manier verteld worden in de media.
Maar ik heb jullie nu ook de gelegenheid geboden om daarop te reflecteren. En omdat het belangrijk is dat mensen weten waar ze aan toe zijn, dat is ongeveer het nieuws van 1:30. En daarna de pitches, bedank ik jullie. Joyce Knappen van ProParents en Hans Biesheuvel van ONL. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen dus de pitches.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.